Namens de kerkraad zijn er de volgende afkondigingen. Zondag 3 april zijn de diensten om 10:30. 'S Morgens hoop dominee van Blijdeveen voor te gaan. En 's middags ikzelf. Komende woensdag 30 maart vergadert de kerkraad. En voor deze data geldt Deo Volente. De dienst erofferanden. Er zijn 3 collecten in deze dienst. De eerste daarvan is voor de diaconie bestemd. En de tweede voor de commissie opleiding van de herstelde van de kerk. Ter behoeve van de opleiding predikanten. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 78 en daarvan het eerste vers. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oren hart om naar mijn stem te horen. Ik zal met mijn mond uw wijze spreuken leren. In de prediking gaan we nadenken over de boodschap die de vrouwen aan de discipelen hebben. En daarmee het evangelie vertellen. En deze psalm sluit daarbij aan. Psalm 78 vers 1. Laten wij belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En dat doen met de woorden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 3, 4 en 5. Dus hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels en daarvan paragraaf 3, 4 en 5 is de belijdenis van het geloof van deze morgen. En daarna zingen wij uit Psalm 52, het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Het is Psalm 52, vers 7, dat zingen wij in aansluiting op de belijdenis van het geloof. Met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 3, 4 en 5. Laat ieder van ons in zijn of haar hart het volgende belijden. Opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goede tieren, verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hem predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn van God. Maar die het aannemen en de zalig maken Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn van God en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods. Gelijk geschreven is, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. En evenzeer, het is u gegeven in Christus te geloven. Amen. Laten wij samen met elkaar en voor elkaar bidden. Heere trouwe God, u brengt ons op deze tweede paasdag samen in uw huis. En voordat wij uw woord openen en voordat wij horen en gehoorzamen aan uw woord, willen wij vragen om uw aanwezigheid en om uw genade, om uw Heilige Geest. We bidden dat u bij ons bent, o Heere Jezus Christus. U bent opgestaan uit de doden, voorbij de dood en in dit leven. U heeft het gezegd, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. U heeft het gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En zo bidden wij dat u levende en opgestane levensvorst, ook in deze dienst bij ons aanwezig bent, tot ons spreekt, ons bemoedigt, ons geloof versterkt, ons het geloof geeft. Heer, we hebben dat samen beleden, dat het geloof een gave van u is, een geschenk, wat u geeft om niet, wat wij niet hoeven te verdienen, wat wij zelf niet hoeven te bewerkstelligen, maar wat u geeft, door uw evangelie. En zo bidden wij, Heere, dat dat evangelie van de opstanding van Jezus Christus ook nu mag zijn een kracht van God tot zaligheid. Want dat zegt u toch in uw woord, die met de mond belijdt, Heere Jezus, en met het hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, die zal zalig worden. Geef dat wij zo die levendmakende kracht mogen ondervinden door dat evangelie. Heren, dan voelen wij onze eigen machteloosheid. En daarom richten wij ons tot u. Wilt u het ons geven, heren? Laat het evangelie ook vanmorgen een kracht van God zijn tot zaligheid voor ieder die het gelooft. En we bidden dat de prediking ook deze morgen het middel en voertuig mag zijn, waardoor u het geloof in onze harten werkt en versterkt. Heer, help ons dan in het luisteren. Geef dat wij ons mogen concentreren. Dat wij het voornemen hebben en het verlangen om de boodschap te horen. Om uit het woord van God nieuwe en oude dingen te mogen vernemen. Dat we de woorden van Jezus indachtig zullen zijn. Dat het onze harten beïnvloedt en verandert. Heer, help ons ook als wij onderwijs krijgen over hoe wij dat aan anderen verkondigen en meedelen. Wat onze takenroeping in deze wereld is. Dat is niet alleen iets van zendelingen en van dominees, van ambtsdragers. Maar dat is een roeping van iedere christen om getuige te zijn van de opgestane Heere. U weet dat dat soms moeilijk kan zijn. Maar help ons daarin en geef dat het voorbeeld van deze eenvoudige vrouwen op de eerste dag van Jezus' opstanding ons helpt om hun voorbeeld na te volgen. En ook nu dat evangelie door te geven. Heer, wij lezen in uw woord hoe de gemeente van Jeruzalem verstrooid werd. Uiteenspatte, uiteengejaagd werd. En hoe de mensen, waar ze ook kwamen, zelf dat evangelie weer doorgaven. En zo in Samaria de bron mochten zijn van een nieuwe gemeente. Heer, laat datzelfde vuur in onze harten mogen branden. Terwijl wij toch het niet van onszelf verwachten, maar van uw evangelie. En daarom bidden wij, Heer, voor deze verloren wereld. Gevallen in zonde en schuld, in uitzichtloosheid en in de dood. De wereld heeft uw evangelie zo nodig. Geef dat wij het niet voor onszelf houden, maar mogen doorvertellen. En de kracht ervan mogen zien in geloof en bekering. Van mensen die geroepen worden uit de duisternis tot uw wonderbare licht. Wij bidden voor uw kerk wereldwijd. Dat alle gelovigen hun taak met vreugde zullen volbrengen. Om dat evangelie uit te delen. Heer, we bidden in het bijzonder voor de broeders en zusters die vervolging en verdrukking en tegenstand ondervinden. Laat ook nu nog het bloed van de kerk als een zaad zijn voor het geloof in anderen. We bidden, Heer, ook voor het onderwijzend personeel. Ook zij hebben een taak. Laat het er niet zich te gemakkelijk van afmaken door te denken dat ze een ander vak dan godsdienst geven. Heer, laat telkens weer ook dat contact met de kinderen en met de studenten en met de jongeren gezegend worden. Als het evangelie aan de orde mag komen. Heer, we bidden dat ook hier in onze gemeente dat evangelie klinken mag. Zegen alle dienaren die u daartoe geroepen hebt om in de kerk het evangelie te verkondigen. Zo vragen wij, Heer, ook op deze paasdag om de uitbreiding van uw koninkrijk. En dat zielen worden toegebracht. En we vragen u, Heer, ootmoedig dat ook deze dienst daartoe mag bijdragen. Dat wij niet alleen bijeen zijn om de zaak te beschouwen en te overdenken. Maar dat wat toen gebeurde ook nu zal gebeuren. Namelijk dat mensen komen tot geloof in de opgestane Here. Zo zien wij op tot u, Here, en niet zonder hoop en zonder verwachting. Wees ons dan daarbij. Wees in ons midden. Wij bidden u dit uit genade. Amen. Het woord van God openen wij opnieuw, net als gisteren in Lucas 24. Wij lezen vers 1 tot en met 12. Lucas 24, we lezen vers 1 tot en met 12 als de schriftlezing. Hier spreekt het woord van God. En op de eerste dag van de week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden en sommigen met hen. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren. Zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden die tot hen, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van de zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En ze werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met hen die dit tot de apostelen zeiden. En hun woorden schenen voor hen als ijdel geklap en ze geloofden hen niet. Maar Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Tot zover. De tekst voor de preek is vers 9, Lucas 24, vers 9. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. Boven de preek schrijven wij één woord, evangeliseren. Want dat is wat deze vrouwen doen. Zij evangeliseren. Daar zit het woord evangelie in. Goede boodschap. Zij vertellen de goede boodschap, dus evangeliseren zij. Laten wij op deze tweede paasdag nadenken over evangeliseren. Drie gedachten. Ten eerste staan we stil bij het woord van de vrouwen. Ten tweede bij de reactie van de discipelen. Ten derde bij de uitwerking van het evangelie. Evangeliseren, dat schrijven wij boven de preek. Onze eerste gedachte, het woord van de vrouwen. Zij gaan naar de discipelen, naar de apostelen en zij vertellen wat met woorden. Wat vertellen zij? Hoe brengen zij de boodschap over? Het woord van de vrouwen. Ten tweede, de reactie van de discipelen. Die ligt er niet om, die vinden we in vers 11. Ijdel geklap, kletspraat, wartaal. Ze schuiven het onmiddellijk aan de kant. Wat moet je met zo'n reactie als ons dat overkomt? De reactie van de discipelen. En ten derde de uitwerking van het evangelie. Want we moeten natuurlijk door, nou niet doorlezen, we kunnen niet het hele boek Handelingen erbij lezen. Maar we moeten wel doordenken en de lijnen doortrekken. Want het stopt hier niet. Dat evangelie heeft een uitwerking. En welke uitwerking dan? Onze derde gedachte. Dus het woord van de vrouwen, de reactie van de discipelen en de uitwerking van het evangelie. Laten wij zingen vanuit Psalm 108 als voorbereiding op de verkondiging. Psalm 108 vers 1 en vers 2. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Psalm 108 vers 1 en vers 2. Gemeente, wij schrijven boven de preek, evangeliseren. Heb jij dat wel eens gedaan? Evangeliseren. En dan bedoel ik niet dat je met een of andere actie wel eens een foldertje ergens door de brievenbus hebt gegooid. Maar dat je met iemand gesproken hebt. Over het evangelie van Jezus Christus. Hoe vond je dat? Spannend. Wat voelde je van binnen? Misschien voelde je onzeker. Weet ik het allemaal? Wat als ik moeilijke vragen krijg? Is niet gek wat ik zeg? Lachen ze me niet uit? Waarover heb je gesproken trouwens? Is dat over de normen en waarden die wij als christenen voorstaan, wat wij belangrijk vinden, waar wij voor zijn en waar wij tegen zijn? Ging dat gesprek over misschien de zondagsontheiliging en de winkels die open zijn of niet op zondag? Ging dat over vloeken? Ging dat over abortus of euthanasie? Allemaal dingen waar wij tegen zijn. Ging dat misschien, ik noem maar wat, over de doodstraf waar wij voor zijn of zo? Wij vinden hier, gemeente, in dit gedeelte van Lucas 24 de eerste evangelisten ooit. Een paar vrouwen. Ik vind het wel opvallend dat in vers 1 er gewoon over zij gesproken wordt. En op de eerste dag van de week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij. Wie zijn dat? Die vrouwen. Verderop, vers 11 komen de namen pas. Het lijkt bijna wel alsof Lucas denkt, ja, ik heb nog niet verteld wie het waren. Laat ik het er alsnog tussen voegen. Een paar vrouwen, onbetekenend, onbeduidend, onbekend. Ze hebben zojuist gehoord wat de engel tegen hen gezegd heeft. Ze zijn bij het lege graf geweest. Ze hebben gezien dat de steen weg is. Ze zijn erin geweest. Ze zijn bevreesd geweest. Ze hebben de woorden van Jezus zich herinnerd. En het eerste wat zij nu gaan doen is, evangeliseren. Want dat staat in vers 9. Vers 8, de tekst van gisteren. Ze werden indachtig zijn woorden. En vers 9, en wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. Namelijk, zegt de kanttekening, de discipelen die daar vergaderd waren. En vers 10 zegt, de apostelen. Dus zij keren terug en zij vertellen aan die discipelen, aan die apostelen, wat zij gehoord hebben. Zij komen daar niet met een foldertje, maar zij vertellen het. Dit hebben wij gezien. Dit hebben wij meegemaakt. Wat vertellen zij? Dat Jezus is opgestaan. Dat is hun boodschap. En vanuit dit gedeelte, gemeente, gaan we nu in de preek een paar lijnen trekken. Een paar lessen voor onszelf. Over evangeliseren. En het eerste wat ik wil zeggen, onze eerste gedachte is het woord van die vrouwen. Waar ik de nadruk op wil leggen, is dat wij moeten spreken met woorden. Soms hoor je die uitdrukking dat mensen zeggen, ja, wij moeten het evangelie verkondigen desnoods met woorden. Het schijnt, zegt men dan vaak, dat Franciscus van Assisi dat al heeft gezegd, maar dat blijkt niet te kloppen. Ik weet niet wie dit bedacht heeft. Wij moeten het evangelie verkondigen desnoods met woorden. Dat betekent niet te veel praten. Laat het maar zien. Nou, zo deden die vrouwen het in ieder geval niet. En dan kunnen we wel zeggen, ja, ze wisten blijkbaar nog niet goed hoe ze moesten evangeliseren, want ze stonden maar aan het begin. Wij doen het beter dan zij. Nee, gemeente, deze vrouwen wijzen ons de weg, geven het voorbeeld. Hoe moeten wij andere mensen in contact brengen met het evangelie, met onze woorden? Wij kunnen niet zonder spreken. Wij moeten dingen vertellen en uitleggen. Woorden zijn nodig. Boodschappen, dat doen zij. Vertellen. En waarom is dat zo belangrijk, gemeente? Wel, kijk naar het leven van die vrouwen zelf. Zij komen daar bij het lege graf. Komen ze tot geloof? Nee. Ze worden twijfelmoedig, onzeker, aarzelend. Vervolgens zien zij die engelen. Komen zij tot geloof? Nee, ze worden zeer bevreesd. Wanneer breekt dat geloof door? Als de engelen gaan spreken. Wanneer komt het geloof bij de discipelen? Als de vrouwen gaan spreken. Wanneer komt het geloof bij mensen om ons heen? Als wij gaan spreken. En eigenlijk voor ons spreken, voor het spreken van de vrouwen, voor het spreken van de engel gaat het woord van Jezus. Want dat is wat die engel doet. Denk aan wat Jezus heeft gezegd. Dus hij herhaalt de woorden van Jezus. En het woord, dat brengt uiteindelijk geloof. De situatie zelf, het lege graf en de engelen en alles eromheen, is niet voldoende om deze vrouw te brengen tot het geloof. Dus als wij die lijn doortrekken naar onze situatie, wij denken vaak, wij moeten het evangelie voorleven. Zichtbaar maken. En niet uitspreken. Ik denk dat dat dus een verkeerde tegenstelling is. Ja, laat het mensen maar aan mij zien, zeggen we dan. Dat is goed. Dat ze iets aan ons zien. Maar is dat genoeg? Kunnen we mensen tot geloof brengen alleen maar doordat zij ons leven zien en naar ons kijken? Zij zien onze levenswandel, maar gemeente, als we niet meer doen dan dat, kunnen wij van die mensen hooguit een refo maken, maar nog geen christen. Daar hebben we het evangelie voor nodig. Want zij zien uw leven, ze zien jouw leven en ze zien het, hoop ik, dat je anders bent. Maar hebben ze dan het evangelie begrepen en verstaan en geloofd? Ze zien de levensstijl, ja. Maar het evangelie is geen levensstijl. Het evangelie is een boodschap. Evangelie betekent goede boodschap. En een boodschap moet je uitspreken. Een boodschap moet je vertellen. Met woorden. Dat kan niet zonder woorden. We moeten ons daar maar geen illusie van maken, gemeente. Dat ook in ons land, Nederland, met zijn lange christelijke traditie, heel veel mensen buitengewoon weinig weten van het christelijke geloof. Ze hebben er wel een mening over en ze hebben wel een oordeel en ze hebben wel een vooroordeel. Maar dat is niet gebaseerd op kennis. Maar meestal op onwetendheid. Ik kan mij herinneren, ik heb in het verleden in het Reformatorisch Dagblad met enige regelmaat een stukje geschreven voor apologetiek, een column Weerwoord. Ik deed dat eens in de 6 weken, denk ik. En geen keer voorbij of ik kreeg wel reacties daarop. En veel van die reacties waren van onchristelijke mensen. Die lazen dat dan op de website van het NB en dan stuurden ze mij een mailtje. En ik kan me herinneren dat er een jongen was die mij een mail stuurde en die zei, ja, jullie christenen, belachelijk. Jullie geloven in een ouderwets boek van duizenden jaren oud, wie kan dat nu nog geloven? Sta vol met fouten. Toen heb ik hem een mailtje teruggestuurd en gevraagd, noem eens 3 van die fouten dan. Oh, zegt hij, ja, daar moet ik mee zijn gaan verdiepen. Dus hij wist niets. Ik heb ook nooit meer wat van hem gehoord. Dus dat is vooroordeel, dat is geen kennis. Dus de mensen om ons heen, laten we ons niet vergissen, weten vaak weinig van het christelijke geloof. Misschien hebben ze vroeger op de PC-school wel gehoord, ja, dat christenen geloven dat het graf leeg was, dat Jezus is opgestaan, maar dat is het dan. Ze hebben woorden nodig. Ze hebben het evangelie nodig. Laten wij ze dat vertellen. Wat moet ik dan vertellen, zegt iemand. Waarover moet ik spreken? Wij volgen het voorbeeld van die vrouwen. Wij spreken over de opstanding. Over de opstanding. Als wij die lijn doortrekken, ik zei het net al even, naar het boek Handelingen. het boek van de evangelisatie, dan zien we dat de apostelen dat keer op keer doen. In Handelingen 13 is Paulus in de synagoge en dan vertelt hij aan de Joden dat Jezus Christus is gekruisigd en opgestaan. Handelingen 17 is hij in een totaal andere situatie, namelijk in Griekenland op de Areopagus in Athene. Wat vertelt hij aan die mensen? Dat God een man uit de doden heeft opgewekt die eenmaal deze wereld zal oordelen. De opstanding. Waar hij ook kwam, hij koos zijn woorden zorgvuldig, maar het thema was gelijk. De opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus als wij spreken over christelijk geloofgemeente, dan gaat het er niet om dat wij onze normen en waarden allemaal eens op een rijtje zetten. Maar dat we over Jezus Christus spreken. De opgestane. Die andere dingen hoeven we niet te verzwijgen. Maar dat is de kern die deze vrouwen verkondigen. De boodschap die ze hebben. Dat moet onze boodschap zijn wanneer wij evangeliseren. Onze eerste gedachte, het woord van de vrouwen. We gaan naar de tweede gedachte, de reactie van de discipelen. Wel zegt iemand, dat helpt mij. Dat geeft mij voorbereiding als ik een gesprek heb om mij helder voor ogen te zetten waar ik over moet spreken en wat ik mag noemen. Maar dan de reactie. Klinkt misschien veelbelovend. Zo kunnen wij dus ook evangeliseren. Die vrouwen die hebben het meest bijzondere moment van hun leven. En dan komen ze bij de discipelen. Nou, ze laten hen nog net uitpraten. Maar ze hebben een oordeel onmiddellijk klaar. Hun woorden, zegt ze zelf, schenen voor hen als ijdel geklap. Kletspraat. Het is in het Grieks een woord wat uit de medische wereld komt. Lucas was een dokter tenslotte. En het wordt gebruikt voor mensen die een delirium hebben. Die beneveld zijn. Die niet meer normaal kunnen praten. Die niet uit hun woorden komen. Met dubbele tong spreken. Wartaal. Zo praten jullie. Jullie zijn niet goed bij verstand. Wat een teleurstelling. Wat verschrikkelijk. Wat pijnlijk voor deze vrouwen. Dan komen ze daar met het goede nieuws. En ze worden uitgelachen. Ze worden aan de kant geschoven. En dan niet door een paar onbekende mensen hoor. Maar door hun vrienden. Door de discipelen. Die ze al jaren kennen. Samen met hen opgetrokken. Rondom Jezus gestaan. Samen van hem gehouden. Samen naar hem geluisterd. En nu zo pijnlijk tezijde geschoven. Nou gemeente, moet benemend voor ons als wij gaan evangeliseren. En toch, deze reactie van de discipelen is niet alleen maar negatief. Het is ook wel goed dat dit in de Bijbel staat. Stel je voor dat er gestaan had hier, dat die vrouwen daar bij de discipelen komen en zij vertellen dat Jezus is opgestaan. En onmiddellijk geloven ze het. Ze aanvaarden het. Ze accepteren het. Ja, jullie zeggen het. Het is waar. Stel dat dat in het evangelie had gestaan. En wij lezen dat nu. Of je onkerkelijke broer, zus, collega, buurman leest dit evangelie. Je zou denken, ja, die discipelen, goedgelovige mensen geweest, die niet open stonden voor de werkelijkheid van de dood, die alles aangrepen, de laatste strohalm, zelfs dat getuigenis van een paar vrouwen, die waren niet gelovig, die discipelen, die waren goedgelovig. Stel dat het zo gegaan was, dan was inderdaad het evangelie verzand in wensdenken van een paar ontgoochelde discipelen die niet konden accepteren dat hun meester dood was. En nu maar voortleven met de inbeelding dat hij toch nog leeft omdat een paar vrouwen dat vertellen. Maar zo is het niet gemeente. Deze boodschap kwam toen bij kritische mensen. En hun eerste reactie is, dit is onzin. En hoe raar het ook klinkt, maar juist dat is een bewijs ervan dat het evangelie waar is. Dat Jezus echt is opgestaan. Dit is geen boodschap die er zomaar makkelijk ingaat. Maar die er niet ingaat, die afgewezen wordt, die radicaal als onzin en wartaal wordt afgewezen. En toch komen deze discipelen tot geloof. Door hun weerstand en hun kritiek en hun afwijzing heen. Uiteindelijk komen zij tot geloof. Niet omdat ze goed gelovig waren, maar omdat ze gelovig werden. Echt geloof, vast geloof. We trekken de lijn maar weer door. Ook wij moeten er maar rekening mee houden dat mensen onze evangelisatie niet op prijs stellen. Ook wij moeten er maar rekening mee houden dat mensen het onzin vinden en belachelijk. Hooguit vinden ze het interessant. He, dat hoor je vaak. Joh, interessant dat jij dat gelooft. Interessant, ja. Dat is nog geen geloof. Ook wij krijgen vaak kritiek. En van wie doet de kritiek het meeste pijn? Van je familie. Van je vrienden. Van mensen die dicht bij je staan. Die zijn soms het hardst en het venijnigst en het pijnlijkst in hun reactie. En tegelijk denk ik vanuit dit gedeelte, gemeente, dat daar onze eerste taak ligt. Er is niemand die nu van u en van jou vraagt dat je op de markt gaat staan op een zeepkistje om daar te evangeliseren. We hebben zo onze kring van mensen om ons heen. Deze vrouwen die gingen niet naar het tempelplein om het daar uit te roepen, maar ze gingen naar de apostelen, naar de discipelen. Daar gingen ze het vertellen. Zo hebben wij allemaal al bij voorbaat onze kring om ons heen, van familie, collega's, vrienden. Vertel het maar. En dan, wat voor reactie krijg je dan? Misschien wel hetzelfde als dit. Vaak zit daar bij ons veel aarzeling of weerstand. En daar worden wij onzeker van. Het doet zo'n pijn. En toch, gemeente, laten we dit maar meenemen. Deze vrouwen die gingen erheen en die vertelden alles wat ze gezien en gehoord hadden. En vertelden ook dat zij zelf dit geloofden. Ja. Ze vertelden over het lege graf. Ze hadden goede argumenten om te geloven dat Jezus was opgestaan. Maar uiteindelijk geloofden ze niet het lege graf, maar ze geloofden de woorden van Jezus. Die vrouwen, ik stel me dat zo voor, en die komen daar bij de discipelen en die zeggen, wij geloven dat Jezus is opgestaan, want wij geloven Jezus die dat gezegd heeft. Dat is wat zij geloven. Ze geloven niet het lege graf, ze geloven de woorden van Jezus. Die had gezegd, ik zal gekruisigd worden en weer opstaan. Nou, dat geloven wij. En dat is een boodschap, gemeente. Ja, die landt niet bij andere mensen. We mogen dat ook vertellen, we mogen dat ook zeggen. Tegen iemand die geen christen is. Tegen iemand die niet gelovig is. En dat kan een onkerkelijk iemand zijn, maar dat kan net zo goed een familielid zijn dat elke zondag in de kerk zit, hoor. Maar je mag dat benadrukken, je mag erop wijzen. Het christelijke geloof is als het ware een andere wereld waar je binnentreedt. En wie buiten die wereld staat en probeert als buitenstaander die wereld te begrijpen, dat lukt niet. Dat gaat niet. Dus je mag dat zeggen. Ik begrijp het wel, dat je het onzin vindt en wartaal. Want het christelijke geloof is een totaal andere levensbeschouwing en een totaal andere wereld. Wie daar buiten staat, die snapt en begrijpt het niet. Je gaat het pas zien, je gaat het pas geloven als je die wereld binnentreedt. En hoe treed je die wereld dan binnen? Let op, door het woord van Jezus te geloven. Want Jezus heeft gezegd, ik zal gekruisigd worden en na 3 dagen weer opstaan. Dat bracht die vrouwen tot geloof. En dat moet mensen om ons heen tot geloof brengen. Er zit daar een addertje onder het gras, gemeente. Wij zeggen dan gauw, waarom geloof ik dat? Ja, dat staat in de Bijbel. Ik zou jou willen aanraden om dat niet te zeggen op zo'n moment. Natuurlijk geloven wij de Bijbel. Maar wat dan vaak gebeurt is dat zo'n gesprek verschuift. Ja, maar wie zegt dat de Bijbel waar is? En dan krijg je een enorme discussie. En dan ga je het over de Bijbel hebben en over Genesis en over Jona. Maar niet meer over Jezus. Dus we kunnen beter zeggen. Niet ik geloof de Bijbel, maar ik geloof de woorden van Jezus. Ik geloof Jezus zelf. En andere mensen komen niet tot waarachtig zaligmakend geloof door de Bijbel te geloven, maar door Jezus te geloven. En andere mensen treden niet binnen in die nieuwe onbekende wereld die christendom heet, als ze de Bijbel geloven, maar als ze Jezus geloven. En laat dat maar staan. En als mensen dan zeggen, ik vind het onzinnig, ik vind het wartaal. Laat ze dat maar zeggen. Maar wij geloven en wij belijden en wij spreken het uit. Waarom geloof ik dat Jezus is opgestaan van de doden? Omdat Jezus gezegd heeft dat hij zou opstaan uit de doden. En laat mensen daar desnoods maar op vastlopen en op stuk lopen. Want het maakt wel duidelijk dat niemand dit zal gaan begrijpen en geloven die buitenstaander wil blijven. Dat gaat niet. Die discussies zijn er al zoveel geweest. Dat intellectueel gehakketak. Maar niemand komt daardoor tot overgave. Dat gebeurt pas als wij net als deze vrouwen belijden dat wij geloven in de opgestane Jezus Christus. De reactie van de discipelen, onze tweede gedachte, laten wij er rekening mee houden. Ook nu nog, als wij evangeliseren. We gaan naar onze derde gedachte, de uitwerking van het evangelie. Vers 12. Doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Petrus, hem een beetje kennende, heeft wel meegedaan aan het uiten van kritiek op die vrouwen. En toch staat hij op. En toch laat het hem niet onberoerd. En toch moet hij er meer van weten. Hij staat op en gaat naar buiten. Hij spoedt zich naar het graf. Hij kijkt naar binnen. En hij ziet daar dat het graf leeg is op een paar doeken na. En dan staat er hier, hij verwondert zich. Er staat eigenlijk, hij verbaast zich. Het doet wat met hem. Het is nog geen geloof in de opstanding. Maar het laat hem toch niet koud. Er is een eerste uitwerking in het leven van Petrus. Dus wij zien, gemeente, dat ook in het leven van Petrus het gebeurt in stappen. Het gebeurt in een voortschrijdend proces. En 50 dagen later, dan staat hij op de Pinksterdag. En dan staan er 1000 mensen voor hem. En dan zegt deze Petrus, die hier nog over wartaal sprak, en die hier nog alleen maar verbaasd is, Jezus is opgestaan uit de dood. Over 50 dagen zegt deze Petrus dat Jezus uit de doden is opgestaan. Dan heeft hij zelf dat geloof. Als wij Petrus alleen beoordelen, gemeente, op dit moment, zouden wij de moed opgeven. Als wij alleen maar letten op de reactie van mensen om ons heen van dit moment, hebt u het misschien al opgegeven. Dat familielid, die vriend, Nee, daar praat ik niet meer mee over het christelijk geloof. Het is volkomen zinloos. Dat werkt niet uit. Hoe weet je dat? Petrus kwam tot geloof. Langzaam, maar zeker. Zo kan God nu nog steeds werken. Laten we blijven spreken. Laten we blijven bidden. Voor mensen die nu ons aan de kant schuiven. En ons verwijten dat we wartaal spreken. De uitwerking van het evangelie is er. Dat geeft ons hoop, gemeente. Ook voor mensen bij ons, in onze omgeving. Waarom zouden die niet tot geloof kunnen komen als Petrus tot geloof kwam? En zoveel anderen. Dus laten wij dan doorgaan met evangeliseren. Maar laten we wel de opstanding verkondigen. Laten we wel de opstanding verkondigen. Laten we niet, begrijp me goed gemeente, ik leg het nog wel even uit. Maar wij moeten niet ellende, verlossing, dankbaarheid gaan verkondigen. Dat is een prachtige drieslag in de catechismus. Ja, maar dat is niet wat wij aan de mensen moeten gaan vertellen in het evangelisatiegesprek. Want wij zien dat deze boodschap van de vrouwen, de uitwerking van het evangelie, dat is geen ellendekennis, maar geloof. Wij willen mensen niet tot ellendekennis brengen, maar tot geloof in Christus, de opgestane Here. Is ellendekennis dan overbodig? Nee, natuurlijk niet. Dat is zeer nodig. Maar het is niet de inhoud van onze boodschap. Als wij dat zouden denken, gemeente, dan moeten wij eerst een vloertje leggen in die persoon. En als die tot ellendekennis gekomen is, ja, dan hopelijk komt er ruimte voor. Maar zo is de boodschap niet. Want stel je voor dat die persoon niet tot ellendekennis komt, ja, dan denken wij, nu ben ik uitgepraat, nu kan ik niks meer vertellen, want eerst moet hij of zij zover komen. Nee, gemeente, of wij ellendekennis hebben of niet, maar Jezus is opgestaan. En hij heeft een boodschap voor iedereen. En hij breekt in ons leven binnen, met of zonder ellendekennis. Er zijn zelfs mensen die zeggen, met mij hoef je over Jezus niet te spreken, want ik heb geen ellendekennis. Nou, dan kan ik vrijblijvend zijn wie ik ben. Maar dat is niet waar. Jezus is opgestaan. En hij is een Here die over allen oordelen zal. Dat is de boodschap. Wij moeten mensen brengen tot geloof. In Christus de opgestane. Daarom moeten wij dit verkondigen. Het evangelie van de opstanding. En dan verwachten wij het, gemeente, ook niet meer van onszelf. Dan verwachten wij het van de kracht van de opstanding. Dan verwachten wij het niet van onszelf. Net zo min als deze vrouwen het niet van zichzelf verwachten. Wat waren dat voor mensen? Ja, vrouwen, het is algemeen bekend. Vrouwen mochten in die tijd niet als getuigen optreden in de rechtszaal. Het was maar een vrouw. Maar God kiest vrouwen uit om de eerste getuigen te zijn. Het onedele en het verachten, opdat hij het wijze beschamen zou. Deze vrouwen konden niet bouwen op hun eigen gezag en beroemdheid, op hun welsprekendheid. Ze hadden maar alleen deze boodschap: Jezus is opgestaan. En wat bracht de uitwerking? De boodschap. De boodschap. Jezus is opgestaan. Die boodschap deed het. Ik kan mij herinneren, gemeente, of ik kan het me eigenlijk niet meer herinneren, dat ik ooit met iemand een gesprek heb gehad. Ik werd geroepen in een bepaalde situatie. En ik heb daar met die mensen gesproken over het evangelie. Dat weet ik nog goed. Ik kan mij dat nog herinneren. Maar wat ik precies gezegd heb en welke dingen aan de orde zijn geweest, ik weet het niet meer. We hebben denk ik een uur of anderhalf uur met elkaar gesproken. Allerlei dingen besproken, maar ik had er geen notities van gemaakt naderhand. Dus veel van dat gesprek ben ik vergeten. En die man, een van de personen in dat gesprek, heeft mij later verteld dat dat gesprek het moment van zijn bekering is geweest. Hij zegt, dit is gezegd, dat is benoemd, dat is gesproken, dit raakte mij. En ik hoorde het later, ik zei, ik kan me er niets meer van herinneren. Het is niet mijn welsprekendheid, het is niet mijn bewogenheid, het is niet mijn inzet. Het is het woord van God dat kracht doet. Wij hebben een vriendin, een vrouw die een aantal jaren geleden, een keer in hun gemeente, een gewone hersteltevormde gemeente, na de preek hadden ze een preekbespreking. Een preekbespreking. En ze zaten daar in groepjes uiteen of misschien plenair. Er was een andere gemeentelid, een vrouw die op een gegeven moment in dat gesprek opstond en iets vertelde. Een bijbeltekst of iets uit haar eigen leven of iets dan ook. En dat was het middel om die vriendin van ons tot bekering te brengen en haar tot een doorbraak te brengen. Niet eens die preek, maar de preekbespreking. Niet een dominee, maar gewoon een gemeentelid die wat vertelde. Ik kan me herinneren, jaren geleden, dat dominee Westerink, christelijk gereformeerde predikant, een lezing hield over de vraag, hoe doet het woord zijn kracht? Dus in het programma dat wij hadden stond daar die titel van zijn lezing, hoe doet het woord zijn kracht? En hij begon zijn lezing. Hij zegt, broeders, hoe doet het woord zijn kracht? Ik weet het ook niet. Wij weten dat niet, hoe God dat gebruikt. En hij vertelde dat hij ooit geroepen werd bij een man die sterven ging. Die man hoorde niet bij zijn gemeente. Die lag in het ziekenhuis en die had gevraagd aan dominee Westerink, wilt u komen? En dominee Westerink ging naar die man toe. En die man die vertelde daar in dat ziekenhuis. Hij zegt, dominee, God heeft uw preek gebruikt om mij te veranderen en te brengen tot geloof. Dominee, dat was die preek over die en die tekst. En dominee Westerink zegt tegen die man, ja maar, dat kan niet. Jawel, zegt die man. Jazeker. Nee, zegt dominee Westerink, ik heb nooit over die tekst gepreekt. Ja, zegt die man, maar ik weet het zeker. En samen sprekend kwamen die twee mannen, die ene zieke man in het bed en die dominee ernaast, tot de volgende conclusie, dat in een preek over een hele andere tekst, de dominee op een gegeven moment een bepaalde tekst alleen maar citeerde, een keer aanhaalde, zo in het voorbijgaan. En dat sloeg naar binnen. En dat was het middel voor die man om tot geloof te komen. En hij dacht later dat de preek over die tekst ging, maar dat was niet eens zo. Zo gebruikt God zijn woord. Hij gebruikt zijn woord. Hij gebruikt de boodschap. Hij gebruikt de boodschap. De kracht van het evangelie is de kracht van de opgestane Christus. Zo is het ook bij ons. Deel dat evangelie maar uit. Vertel het maar. Niet indrukwekkend, niet bijzonder, maar vertel het wel. Vertel dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Vertel dat de dood het einde niet is. Vertel, ik zou bijna zeggen, alles wat we gisteren in de preek hebben gehoord. Vertel dat in dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood. Wij leven. Een uitzicht hebben en een gids hebben. Vertel het aan de mensen om je heen. Die boodschap verandert mensen. Doet u dat ook vandaag? Zou dat kunnen, gemeente, dat vandaag deze dienst hier in de Laankerk, tweede paasdag, mensen komen tot geloof? Ben jij nog ongelovig? Wat kan jouw hart veranderen? De boodschap van de opgestane Heer Jezus. Vertrouw je hem nog niet? Geloof je hem niet op zijn woord? Nou, ik begrijp het. Ik heb nog zoveel jammer, zegt iemand. Ik heb nog zoveel ballast. Ik heb nog allemaal vragen. Duizenden. Ja, dat zal wel. Dat zal wel, dat geloof ik direct. Ik ga ze niet beantwoorden. Al die jama's en al die vragen en al die tegenwerpingen. Misschien zit je hier en zeg je, ja, het gaat hier eigenlijk veel te makkelijk. Is dat zo? Toch nog te moeilijk voor u, voor jou, om tot geloof te komen. Want je zit hier nog steeds ongelovig. Wat is dat? Wat jou tegenhoudt? Gemeente, dit is de boodschap. Deze boodschap zal het doen. De boodschap van Jezus Christus, de opgestane. En dat is een wereld waar u, waar jij, misschien als keurig kerkmens, als ernstig zoekende ziel, vlakbij staat. Maar nog steeds voorkomende buiten. En zolang je bezig bent, dat zijn uw jama's. Je bent bezig om buitenstaande te blijven en toch naar binnen te kijken. Je bent bezig om er buiten te staan en toch te weten wat geloof is. En dat gaat niet. Dat kan alleen als je Christus gelooft. Als je aan hem overgeeft. Als je zijn woord gelooft. De opgestane, levende Christus. Die tot ons spreekt. En die vraagt om geloof. En wie dat gelooft, is behouden. En daarom staat er in de Bijbel dat het geloof in de opstanding zaligmakend is. Want die met de mond belijdt, de Heere Jezus, en met het hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, die zal zalig worden. Geldt ook voor u, geldt ook voor jou. Als je daar buiten blijft, heb je niets. Als je vandaag je overgeeft aan deze opgestane Christus, dan treed je binnen. Dan zul je zalig worden. Amen. Wij zingen uit Psalm 34, het tweede vers. Komt, maak God met mij groot, verbreid, verhoog met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. Psalm 34, vers 2. Laten wij danken en bidden. We danken u, Heer Jezus Christus, dat u opgestaan bent en dat die boodschap zijn uitwerking niet zal missen. Het is onmogelijk dat u zou tevergeefs zou zijn opgestaan en dat de boodschap van uw overwinning zelf niet zou overwinnen. U die opgestaan bent in kracht, kunt geen krachteloos evangelie hebben. Heere, u gebruikt eenvoudige mensen zoals wij. Laten wij dat dan ook mogen doen. Geef dat wij ons niet laten weerhouden als mensen ons daarin proberen te belemmeren en tegen te spreken en ons uitlachen. Maar geef dat wij het voorbeeld van deze vrouwen volgen die boodschapten dat Jezus uit de doden is opgestaan en die zich er niet voor schaamde om zijn woord te geloven. Heere, we bidden dat dit evangelie ook nu zijn kracht mag hebben, zijn uitwerking in onszelf, in mensen om ons heen. We bidden dat ook deze dienst niet te vergeefs zal zijn, maar vruchten zal dragen tot in de eeuwigheid. Wees bij ons als wij van hier gaan. Geef ons een goede, gezegende Paasdag. Wellicht zullen wij nog vrienden en familie of anderen ontmoeten. Heere, wees nabij in ons midden met de geest van Jezus Christus. Breng ons komende zondag weer samen in uw huis. Help in het werk dat weer wacht, in de bezigheden en taken die op ons levenspad komen, in de zorgen en de gedachten die ons kunnen vervullen. Heere, laat u onze gids zijn die ons leidt door dit leven naar het beloofde land. Hoor zo ons gebed en neem onze dank aan om Jezus wil. Amen. Psalm 115, vers 9. In het stille graf zingt niemand zere lof. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven, maar onze tong zingt tot in eeuwigheid. Psalm 115, vers 9. Thank you. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.